Ik wil u vragen het woord van vandaag op te slaan in 1 Petrus 4, vers 1. 1 Petrus 4, u weet wel, daarachter in de Bijbel. 1 Petrus 4, vers 1. Daar staat de Nieuwe Bijbelvertaling. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hem, als hij, wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand, zegt de Bijbel, laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. Ik hou van wat er nu komt. Ik hou ervan. De Bijbel staat daar vol van. Wat komt er nu? U hebt al genoeg tijd verspeeld aan allerlei zaken waarin ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen, verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd, die andere gasten, dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. De herziene Statenvertaling zegt, om nu, in vers 2, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Petrus 4 vers 3 zegt, we hebben lang genoeg tijd verspeeld met zaken waarin ongelovigen plezier hebben. Lang genoeg. Ik hou ervan. De Heere God zegt, het is lang genoeg geweest. Ik hou ervan. Ik geloof vandaag is een dag van ommekeer. Een dag waarin we zeggen, het is lang genoeg geweest. Ik ga u zo vertellen waarin het dan lang genoeg geweest is. 1 Petrus 4 vers 7 zegt, en het zijn hele serieuze woorden voor deze zondagochtend, maar dat is wel wat de Heere God op mijn hart heeft gelegd. Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Kom tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. Toen ik dit las, dacht ik van, dit is natuurlijk allemaal tegen heidenen geschreven, toch? Dit is echt, als je helemaal down to earth nog een heiden bent, dan zit je nog midden in dingen. Dus Petrus had het hier natuurlijk gewoon tegen heidenen. Maar de Bijbel zegt dat de brief is geschreven aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid waren in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Het waren dus gewoon broeders en zusters tegen wie dit geschreven werd. En niet zomaar een aantal heidenen. Eigenlijk gaat het hier om twee uitersten. En het is een hele serieuze boodschap vandaag. Ik realiseer me dat. Misschien bent u hier gekomen en dacht van nou, broeder Van Duin preekt, dan is het altijd wel grappig. Er komt altijd wel iets persoonlijks terug. Maar dit is de roep van mijn hart vandaag. Het is lang genoeg geweest. Er worden hier twee uitersten genoemd. Eén is leven naar de begeerte van mensen. Menselijke verlangens. Naar wat mensen misschien van jou verlangen. En het tweede is leven naar de wil van God. En het zijn twee aparte werelden die echt niets met elkaar gemeen hebben. Totaal niets. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Ze zijn onverenigbaar, dat is logisch. Ze zijn niet te mixen. Het is als water en olie. Heb je dat eens geprobeerd? Pak een bak water, gooi de olie in. Je kan roeren wat je wil. Echt waar, heel lang. Je kan de mixer erop zetten. Je kan de betonmixer erop zetten. Je kan schudden totdat je een ons weegt. Maar in die end zijn het twee aparte dingen. Die prachtig gescheiden zijn. Ik heb opgeschreven kilo's en meters. Dat praat niet met elkaar. Totale uiterste, duisternis en licht, hel en hemel, dood en leven, ondergang, verrijzenis, zwart, wit. We kennen zoveel van die tegenstellingen. Ik wil vandaag inzoomen met u in het verlangen, in die wereld van verlangen van mensen. Niet alleen wat is jouw en uw verlangen hier vandaag, maar wat is het verlangen van de mensen om je heen? Ik heb geleerd, dat speelt een hele grote rol. Het verlangen van de mensen om ons heen. Trek ik me altijd aan van wat andere mensen van mij willen. Een groot gevaar, kan ik u vertellen. De Bijbel zegt in Psalm 145, vers 19, dat hij het verlangen vervult van wie hem eren. Hij hoort een klacht en komt hen te hulp. En ook heel mooi, wat de rechtvaardige verlangt, brengt niet dan goeds. Als je de rechtvaardige verlangt dingen. Maar het brengt niets dan goed. Maar wat de goddeloze verlangt, en wat hij hoopt, dat veroorzaakt rampspoed. Wat hij verlangt. De Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen, of 2 Thessalonicenzen, mogen de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde van de Heere God. Ik zie dat ik uw aandacht heb. Ik geloof dat de Heere God uw aandacht heeft. Ik ga u verklaren. Ik ga u een aantal dingen verklaren. Ik heb me afgevraagd, wat is die wil van de heidenen om ons heen? Wat is dat verlangen? Ik heb me dat echt lang afgevraagd. Aan de ene kant zie je al die voor de hand liggende zaken. Wellust, dronkenschap, losbandigheid. En ik geloof, zoals we hier zitten, iedereen snapt wel. Ja, als je daarin wandelt, als je dat allemaal doet, ja, dat is wel een beetje moeilijk, zeg maar. Dat is niet echt een christelijke wandel. Al die dingen waar zo obvious van is, dat het uit de put van de afgrond komt, is gewoon niet handig. Zo leven we niet. Daar hebben we afstand toch van genomen? Mag het hopen. Iedereen snapt dat. Ik noem deze categorie 1. De categorie 1, zaken van de wereld. Dingen van jaren geleden, van voor je bekering. Dingen die misschien zich nog wel eens aandienen, maar eigenlijk snapt iedereen, laat gaan. Dat doe ik niet, ik ben christen. De Bijbel zegt, want wat is dan in die wereld? Want alles wat in de wereld is, dat is zelfzuchtige begeerte. Het gaat om mij, vandaan. Het gaat om mijzelf. Afgunstige inhaligheid. Als ik het maar heb, maar jij niet. Pronkzucht. Kijk eens wat voor auto ik heb. Ik rijd nog 3 keer langs. Als de deur open staat. Ik heb hem gisteren schoongemaakt. Geef nog even gas. Dan horen ze die dubbele uitlaat, Michel. Prachtig. Jij hebt er 2, ik heb er 1. Maar dan cross ik nog even langs. Zet ik hem in zijn sport. Boom! Pronkzucht. Dat alles komt niet uit de Vader voort, zegt de Bijbel. Maar uit de wereld. Klinkt onschuldig, toch? Ja, ik had het al. Ik liet het gewoon even zien. De rest moest het gewoon even zien. Aan de andere kant, wat de goddeloze verlangen, zegt de Bijbel, dat zal vergaan. Wat zij verlangen zal vergaan. Dat is niet blijvend, dat gaat voorbij. En ook wat ze verlangen, dat is mooi om te zien, in Spreuken, ik hou van Spreuken, Spreuken 13. Het verlangen van de trouweloze is geweld. Het is een rare mix. Het verlangen van de trouweloze is geweld. Eigenlijk zijn ze altijd bereid om ervoor te vechten. Ik zit vaak in het verkeer. Elke dag. Als u eens weet, degene die met mij vaak in het verkeer zitten, hoe mensen in een split second bereid zijn te gaan vechten met een wildvreemde die ze niet kennen, maar die de richting aanwijzer niet uitdeed. Of aandeed. meestal aan. Ze hebben een verlangen. Het verlangen is gewoon geweld. Ik sla er bovenop als ik mijn geleid niet krijg. Jammer voor jou. Ik ken je niet, boeit me niet. Klappen krijg je. Dat is wat de Bijbel zegt. Ze verlangen naar geweld. Het is ongelooflijk. Ik zie het dagelijks. Daarom is de Bijbel ook zo'n prachtig boek. Het is zo realistisch. En zo van deze tijd. Kijk gewoon om je heen. We noemen het tegenwoordig zinloos geweld. Het is verlangen van de heidenen. Ze zoeken geweld. Ik kom je tegen. Je liep in de weg. Je liep iets te hard tegen me aan. Je zei geen sorry. Je krijgt klappen. Zo weet dat. Trouwelozen verlangen naar geweld. Ik zal er niet te lang bij stil blijven staan. Want er zijn zoveel voorbeelden die tot de verbeelding spreken. De wereld en de begeerte, die gaat voorbij, mensen. De wereld en de begeerte van de wereld gaat voorbij. Maar wie de wil van de Heere God doen, zegt de Bijbel, die blijven voor eeuwig. En in Spreuken 21 zegt: velen willen alsmaar meer bezit, maar de rechtvaardige geeft. Hij houdt niets voor zichzelf. Hij geeft. Wij hebben een hart van geven. Ik denk er vaak over na. De wereld gaat voorbij. Ik zit dat vaak op mijn werk te bedenken. De wereld gaat voorbij. Ik ken situaties op mijn werk dat ik zo onder de stress zat. En met mensen geconfronteerd werd waar ik het echt moeilijk van had. Waar ik echt klotsende oksels door had. En bloed, zweet en tranen. Dagelijks werd aan mijn stoelpoten gezaagd. Ik moest elke keer kijken. Nou, het was een draaistoel, maar toch. Maar figuurlijk, zeg maar. Of er nog de juiste poten onder zaten. Maar ik heb gezien. De wereld gaat voorbij. Dat is zo raar. Weet u, ik heb een paar dingen geleerd. Ik heb natuurlijk heel veel dingen geleerd, maar één ding op dit vlak. De dingen gaan ook echt voorbij. Maar weet u wanneer we daar het meest over nadenken, dat dingen voorbij gaan? Als het einde daar is. Als ons einde daar is, of het einde van iemand anders. Als we daar staan en het einde is daar. Blijkbaar komen we dan tot het besef, de dingen gaan voorbij. Als ik van zo'n plek kom, waar het einde is. Ik vertel het even cryptisch. Dan loop ik terug en dan heb ik bedacht, ik ga dingen anders doen. Ik realiseer me, dit zoals het nu tot nu toe ging. Ik ga andere stappen maken. En ik kan u ook één ding vertellen. Als ik moeilijke perioden in mijn leven meemaak, dat gebeurt met enige regelmaat, dan ga ik naar het kerkhof. Weet u waarom? Al die graven. Al die mensen, met al die ambitie, al die verlangens, al die begeerten, alles wat ze wilden doen in het leven, is gestopt. Zij liggen daar. Ambitie is voorbij. Niemand praat over die ambitie van die mensen. Dat verlangen is weg. Maar ik leef. Ik sta daar. Mijn leven, mijn doel, mijn ambitie is nog levend. En als ik daar sta, dan zeg ik, Heere God, dank u wel. Hoe het ook met mij gaat, en hoe bagger het soms ook is, en hoe moeilijk en hoe hard ik tegen dingen moet vechten, hun ambitie is voorbij. Maar mijn ambitie, gebruik mij als een levend vat. Vul mij, Heer. Help mij, leid mij. Want ik leef. Ik wil mijn ambities in uw hand leggen. Ik wil u vandaag aansporen. Ga daar meer over nadenken. Dat is wat de Bijbel u toe oproept. Er is nog weinig tijd. Ja, dat klinkt zo cliché. Man, je bent net eind 40. Er is weinig tijd. Misschien ben je 20, denk je, joh, waar heeft die man het over? Weinig tijd. Een wereld voor me, man. Maar er is weinig tijd, zegt de Bijbel. Apart is dat. Er is weinig tijd over. En de tijd die je hebt gebruikt, denk eens na, in hoeverre is dat verspild? Waar heb je je tijd aan ingezet, aan gebruikt, aan verbruikt, verspild? Ik ga naar categorie 2. Dat is eigenlijk een hele met een mooi oud Nederlands woord, een vilijne, een gemene, een hele geniepige categorie. Die eerste categorie is heel obvious. En voor zover we hier zitten, schat ik in dat iedereen wel snapt wat ik al zei. Ja, daar kom je slecht mee bij je voorganger. Van, hé, ik leef al 50 jaar in allerlei dikke bagger. En je wist het misschien niet, maar dat was wel zo. Dat snappen we wel. Maar de tweede categorie. Ik zal iets over mezelf vertellen daarin. Wanneer je verlost bent, dan is er een Egypte-categorie. Ik ga u zo toelichten wat dat is. Ik heb gezien bij al die broeders en zusters dat er heel vaak een staat komt waarin we een soort half om half christen zijn. We willen ongelooflijk graag de Heere God dienen. We willen alles doen wat Hij wil. En we zijn helemaal bereid ons leven te geven. Maar als puntje bij paaltje komt, is altijd de wereld die ons volle bak aan trekken is. Altijd. Altijd worden we getrokken. En we zijn altijd aan het laveren tussen wat de Heere God wil en wat wij willen. Is dat herkenbaar? Is dat herkenbaar? Fase 2. Wat ik al zei, we willen de Heere God wel dienen, maar we vinden het zo moeilijk om te doen. We willen wel bidden en lezen, maar ja, weet je, we hebben allemaal onze zwakke momenten. En soms lukt dat helemaal voor een ene meter. Hadden we er tijdenlang al geen tijd voor. Maar ja, weet je, dat gaat vaak bij heel veel mensen zo. Ik heb in de categorie 2 heb ik een hele gemene, een geniepige manier van de duivel gevonden, waarin die voorkomt dat we verder groeien. Dat we doorbreken. Dat we de ambities waarmee we gezegend zijn, te die waarmaken. Dat we het geluk wat de Heere God ons heeft gegeven bij onze redding, dat het openbaar wordt naar buiten. In categorie 2 komt het erop neer dat we constant in een soort cirkel bezig zijn. Een cirkel van ik doe echt mijn uiterste best, maar dan komt er een faalmoment. En dan word ik ontmoedigd. En dan sta ik weer ergens onderaan. En dan zoek ik de Heere God weer. En de Heere God vergeeft me weer. En ik faal weer. En ik word ontmoedigd. En ik zit in de put. En ik heb de Heere God nodig. De duivel is constant bezig in categorie 2 om ons te ontmoedigen. Om ons falen te benadrukken. Om ervoor te zorgen, doe maar gewoon. Dan doe je gek genoeg. We kennen dat in Nederland. Wat is dat voor een wauws uitspraak. Wat een waardeloze uitspraak is dat. Wij zijn geroepen als kinderen van God om niet normaal te doen. Wat wij doen is niet normaal. En wat nou is gek genoeg? Wat hadden ze dan van de Heer Jezus gezegd? Misschien waren ze die ook aan het bestoken. Joh, hou je nou rustig. Man, je bent met die zoon van die timmerman. Doe nou rustig. Straks stenigen ze je. Ik zie de discipelen alweer staan. Heer, alsjeblieft. Maak er nou niet zo'n potje van. Want die gasten worden zo boos op u. Laat die fariseërs deze keer een beetje met rust. Doe normaal. Ik weet niet of ze het gezegd hebben. Maar we worden constant uitgenodigd. Doe normaal. Aad, doe normaal. Doe normaal. Doe niet zo raar, man. De wereld is bezig om ons constant normaal te laten doen. Het verlangen van mensen om ons heen is, doe normaal. Natuurlijk mag je zijn wie je bent. De overtuiging die je hebt is prima. Geweldig. Ik sta open voor religie. Ik hoor het zo vaak op mijn werk. Religie. Oh, je bent religieus. Oh, geweldig. Wat fijn voor jou. Oh, wat geweldig. Je gaat naar een kerk. Prachtig. Maar zodra je daar buiten komt en je persoonlijk getuigenis gaat vertellen, en gaat vertellen wie de Heer Jezus voor jou is, dan stappen we uit dat normale. Dan stappen we daaruit. Dan doen we niet meer normaal in de ogen van de wereld. Maar dan zijn we een stel maloten die ze probeert te overtuigen. Dan komt er wetgeving. Dan komen er allemaal restricties. Ik ga terug op die fase, die categorie 2. Elia sprak in 1 Koningen. Hoe lang blijf je nog hinken op twee gedachten. Dat is waar het om gaat. Hinken op twee gedachten. Allebei die werelden, of beide werelden, zijn zo interessant. En één ding weet ik zeker. De Bijbel zegt, je kan geen twee heren dienen. Dat lukt niet. Dat gaat gewoon niet. Hoe graag je het misschien ook zou willen. Hè, dat is ook zo'n wereldsidee. We maken een mix van twee werelden. De mix van beide. Dat is optimaal. We gooien alles bij elkaar. Meerdere religies, bepaalde kenmerken. Helemaal te gek. Maar de Bijbel is zo duidelijk. Stop met hinken op twee gedachten. Kap er gewoon mee. Maak gewoon een keuze. Daarom vandaag ook de oproep. Dingen die daarbij naar voren komen. En dat lijkt misschien, hè, dat schreef het ook op, dat de ouderen denken van nou, dat is echt iets voor de jeugd. Hè, die worden zo getrokken door de wereld. Maar dit gaat door alle geledingen in de gemeente heen. Dit geldt voor oud, voor getrouwd. Dus niet noodzakelijkerwijs een combinatie. Maar voor getrouwd, voor ouder, voor jonger, voor een tiener, voor een puber, voor een alleenstaande, voor iemand met een groot gezin, voor vaders, voor moeders. Dit gaat door alle geledingen heen. Die bokkenpoot, zoals we hem altijd noemen, is bezig u op twee gedachten te laten hinken. Constant in alles wat u doet. Op zo'n moment hoor je weinig amen. Maar ik kan hier zelf amen op zeggen. Een van de dingen die als eerste intreedt in categorie 2. En ik ga er zelf iets over vertellen. Waar de duivel als een soort juk mee klaarstaat. Ik heb vorige keer uitgelegd wat een juk is. Dat zegt Spreuken 29, vers 25. Angst voor mensen. Ah, dat is een goeie. Angst voor mensen. Angst voor mensen is een valstrik. Het spant een strik. In categorie 2 gaat het er juist om. Wat is het wat die ander van mij denkt? Hoe kom ik over? Wat is het met mijn reputatie? Mijn reputatie wordt geschaad als ik iets over de Heer Jezus vertel. Hij is boven mij gesteld, die ander. Het is mijn buurman, die kom ik morgen weer tegen. Maar angst voor mensen in mijn eigen leven heeft in de beginjaren een hele grote rol gespeeld. Echt waar. Bij elkaar zijn we nu 30 jaar tot bekering gekomen. Maar in de beginjaren heb ik daar zo'n veel moeite mee gehad. Ik leefde in twee werelden. Ik ging naar de kerk. Ik was heel trouw in alles wat ik deed. Maar daarnaast had ik een ander leven. En dat leven was als ik op mijn werk was. Ah, had ik het daar moeilijk mee. Man, ik had alleen maar strijd en ellende en gedoe. En al die mensen waren tegen mij. En ik werd gewoon monddood gemaakt. Nu is het één ding om monddood gemaakt te worden. Dat klinkt heel christelijk. Maar om vervolgens ook te zwijgen. En niks meer te zeggen. En het maar te laten. In de beginjaren heb ik dat gedaan. En ik kan u vertellen, het verscheurde mij. Want met mijn broeders en zusters was ik... ja, one of the guys. Daarom geloof ik ook, zolang wij hier zitten... ja, dan is het... wat kan hier mogelijkerwijs fout gaan? Ik bedoel, we houden van elkaar, we zijn een gezin. Geweldig. Natuurlijk gaat er wel iets fout, af en toe. Maar ik leefde in twee werelden. De wereld op mijn werk en de wereld in de kerk. Thuis kon ik het allemaal nog managen. Maar zodra ik met heidenen te maken had, dan was ik monddood. Ik durfde gewoon op een gegeven moment eenvoudig niet meer. Die angst voor mensen is zo krachtig, en het is maar één tekst, maar maakt je langzamerhand als een volledig monddood figuur. Als een soort met, ja, nou, ik heb er heel veel woorden voor, maar nu even niet. Als een lege huls, laat het zo zeggen. Hij maakte me als een lege huls. Ik voelde me gewoon niets. Echt helemaal niets. Zodra ik bij heidenen was, is de angst voor mensen, kwam elke keer als een zware druk op mijn schouders. En het gaf zoveel strijd. Zo ongelooflijk veel moeite. Een van de dingen die een categorie kenmerkt. Categorie 2 kenmerkt. Ik heb het al gezegd, we laveren tussen twee werelden. Ik ga met u even inzoomen. Dat verlangen naar wat is geweest. Ik ga dat proberen met u te analyseren. Het verlangen naar wat is geweest. Weet u wie er ook last van hadden? De Israëlieten. U kent die verhalen over de Israëlieten en het verlangen wat ze hadden naar Egypte? Heel bekend toch, Lisa? Natuurlijk. Wat wilden die gasten? Ik ga u verklaren wat het was waar je dan naar verlangt. En wat dat brengt. De Bijbel noemt het Egypte. Daar in de woestijn, zegt Exodus 16, begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren vleespotten. Ik hou niet zo van vlees. Maar we hadden ook nog andere dingen. We hadden vis, zegt nummer 11. We hadden verlangen terug naar vis, die we in Egypte volop hadden en eten. We hadden komkommers, we hadden watermeloenen, prei, uien, knoflook. Al het goede van ooit. Ik geloof, de duivel laat u constant hunkeren naar wat u ooit had. Naar het verleden wat u heeft gehad. Hunkeren naar alleen de goede dingen. Eén ding over verleden of geschiedenis. We onthouden alleen de gave dingen. De mooie dingen. De Israëlieten waren nog niet het land uit of ze waren al vergeten dat ze onderdrukt werden. Dat ze geslagen werden, gemarteld werden. Om stenen te bakken, om dingen te bouwen en te doen. Het enige waar ze oog voor hadden is die gave dingen. Ik wil u vertellen wat Egypte bracht voor hen. Jesaja 30 zegt, niet Egypte brengt bevrijding, maar de Heer. Jesaja zegt, op weg gaan naar Egypte om te schuilen in de vesting van de farao. Is dat wat we willen? Willen we schuilen in de vesting van de farao? Willen we terug naar ooit? Als je analyseert dat hinken op twee gedachten, is dat eigenlijk wat je wil? Je wil de Heere God dienen, maar je wil ook het goede van die wereld. Wat de wereld te bieden heeft. Terug naar farao. De Bijbel zegt, de vesting van de farao, broeders en zusters, die zal jullie ten schande brengen. En de bescherming van Egypte's schaduw, die gaat je smaad brengen. Ze bereiken helemaal niets. Want het volk Egypte heeft helemaal niets te bieden, zegt de Bijbel. Het brengt hun geen hulp of voordeel, maar slechts schande, spot en hoon. Ik wil u vandaag vertellen, als dienstknecht van de Allerhoogste God, spot en hoon, het zijn ouderwetse woorden, maar noem het even dikke ellende, complete bagger, drama, complete drama, depressie, ellende, is wat Egypte voor u brengt. Ik wil u er even bij bepalen. Hinken op twee gedachten en terugverlangen naar wat farao gaf, gaat je ellende opleveren. Gaat drama voor je betekenen. Het volk van Egypte heeft je niets te bieden. Mooie tekst. De hulp van Egypte, de hulp van die tweede gedachte, is loos en leeg. Ik wil u vragen vandaag, broeders en zusters. Waar verlangen we eigenlijk naar? Waar verlangen we naar? Heb je wel door waarnaar je verlangt? Egypte is loos. Is leeg. Is drama. Is ellende. Ik wil u vandaag vertellen, broeders en zusters. Stop met het hinken op die twee gedachten. Kap met die gedachten. Kap met dat heen en weer gaan. Wat denk je eruit te trekken? Wat denk je wat je eruit gaat krijgen? De Bijbel zegt zo duidelijk. Egypte, joh, als je daar moet schuilen, dan ben je echt beklagenswaardig. Het is gewoon drama. De Heere God wil ons bewaren. Hij wil ons behoeden voor Egypte. Hij wil ons beschermen. Zoek daar alsjeblieft niet je toevlucht. Ik wil u vandaag vertellen, misschien lijkt het zo prachtig, veelbelovend, wat ik ooit had. Dat geld wat ik toen had. Dat huis wat ik toen had, toen ik nog niet tot bekering was gekomen. wat ik toen in het verleden had. Maar het is loos en leeg. Er is maar één weg, zegt de Bijbel. Eén. Eén weg. Er is één waarheid. Eén waarheid. Één weg. Zijn naam is?
Jezus.
Zijn naam is Jezus. Heeft niks met Farao te maken. Heeft niks met dat verleden te maken. Ik heb zo vaak in de beginjaren gehinkt op die twee gedachten. En ik dacht iedereen wel een beetje te piepelen. Jo, wat ik dan zelf allemaal doe. Ja, dat ziet toch helemaal niemand. Dat weet toch helemaal niemand. Wie ik op mijn werk ben. Ja, er zitten toch geen collega's. Ik heb gehinkt op die gedachten. Ik kan u één ding vertellen. Ik zeg het vaak. Ik werd er diep ongelukkig van. Van hinken op twee gedachten word je diep ongelukkig. Want je kan geen twee heren dienen. Er is maar één heer. En de heer die je denkt te willen dienen, realiseer je even. Loos, leeg, drama, bagger, ellende, tekort. Gewoon niet. Niet. Dikke letters, streep eronder, gearseerd. Niet. Dat is het. Farao, joh. Wat was dat voor een koning? Man, wat een drama was er met die gast. Tjoh, wat moet je daarvan verwachten? En dat terwijl we een Heer hebben die zijn leven voor ons gaf. Die zijn bloed voor ons gaf. Stop met hinken op twee gedachten. Ik ga iets zeggen wat ik niet zo heel vaak vertel. Ik ken x aantal mensen, of wij kennen een x aantal mensen, in die 30 jaar dat we de Heer dienen. Die zijn niet alleen gaan blijven hinken op twee gedachten, maar die hebben de Heer verlaten. Ah, dat is pijnlijk. Dat is moeilijk. Kent u ze? Ik hoop dat er zo weinig mensen zijn die dat soort mensen kennen. Ik hoop het. Maar ik ken mensen die hebben de Heer verlaten. Die hebben gekozen voor Farao, die hebben gekozen voor Egypte. Het is niet als dreigement, het is ook niet echt niet flauw bedoeld, maar wij hebben een analyse gemaakt over alle mensen die hebben gekozen om de Heer niet meer te dienen. Ik kan u vertellen, met niemand, van niemand kan ik zeggen, hun huwelijk, dat is gaan floreren. Dat is zo gaaf geworden. Hun kinderen, dat zijn echt, dat gezin, dat is zo hecht. Ik kan het niet zeggen. Ik ken geen enkel voorbeeld van iemand die heeft gekozen om de Heer niet meer te dienen, waar het nu goed mee gaat. 30 jaar. Misschien heeft u langer ervaring, maar in 30 jaar. Niet omdat we niet van die mensen houden. Ik huil om mensen die de Heer niet meer dienen. Ik bid voor mensen. Het gaat me echt aan mijn hart. Ik ben vrienden kwijtgeraakt. Dat heeft me zoveel pijn gedaan. Maar ik heb gekeken, zoals de Bijbel zegt, volg hun weg. Kijk naar wat hun weg, hoe hun weg gaat. Er is niemand met 10 handen op mijn hart. Niemand. Niet omdat ik het niet wil, maar niemand waar het beter mee is gegaan. Echt niet. Niemand. Ben, Hanneke. Niemand. Niemand, echt niet. We hebben het er vaak over. Wat is dat voor getuigenis? Er is maar één weg. Er is maar één weg. Tot redding. Tot heil. Tot genezing, tot vernieuwing, tot bevrijding. En die weg, die moeten we vastklampen. Ik hou daarvan. Gewoon omarmen, nooit meer loslaten. Diegene moeten we gewoon vastpakken. Ik hou ervan. Die bloedvloeiende vrouw kwam bij de Heer Jezus. Ah, ze raakte zijn zoom aan. Ik denk dat ze hem nooit meer los wilde laten. Gewoon vast. Ik hou daarvan. Dat je verbolgenheid, of dat je... die agressie op die goede manier zit bij mensen. Die gewoon nooit meer loslaten. Gewoon vasthouden. Ik wil u aansporen vandaag. Houd vast. Houd vast aan die ene weg. Die andere weg is bagger. Die andere weg, analyseer het in uw eigen gedachten. Denk aan mensen die de Heer niet meer dienen. Die hebben opgezegd. Hoe is het ze vergaan? Echt. Ah. Mijn hart huilt als ik het daaraan denk. En met name aan de kinderen. Ouders maken soms een totaal volwassen besluit. Maar het gevolg voor de kinderen. De kinderen die gewoon maar meegaan. Echt. Vandaag wil ik u een openbaring vertellen. En ik kwam daar van de week kwam dat tot me. Ik heb het nog nooit gehoord. En dat staat in Deuteronomium 2 vers 2, simpel te onthouden. Lees het met mij mee. Dat gaat over het Seïrgebergte. Nou, ik ken veel gebergtes, maar het Seïrgebergte ken ik niet. Misschien u wel, ik niet. Dat betekent de wildernis. Seïrgebergte staat voor de wildernis. Staat ook boven de tekst. Opnieuw in de wildernis. Deuteronomium 2 vers 2 staat: ten slotte zijn we omgekeerd en de woestijn weer ingetrokken. In de richting van de Rode Zee. Het gaat over het volk Israël. Zoals de Heer mij had opgedragen. Jarenlang trokken we om het Seïrgebergte heen. Ik las dat. Jarenlang om een gebergte heen. Jarenlang trokken ze om de wildernis heen. Maar toen zei de Heer tegen mij. Ah, ik hou ervan. Toen, bam. Jullie zijn nu lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Broeders en zusters, jullie zijn lang genoeg om die wildernis heen getrokken. Dit gebergte. Ik zie het als een rotonde. Verder staat er: keer om vandaag en ga naar het noorden. Het noorden. Keer om en ga naar het noorden. Volk Israël kwam op een soort rotonde terecht. Ze kwamen door de Rode Zee en daar lag het Seïrgebergte, de wildernis. En jarenlang, terwijl ze in volle vaart bezig waren de goede kant op te gaan, jarenlang gingen ze om een gebergte heen. Ik vraag me altijd af hoe ze dat deden. Is er dan niemand die geweest die zei van, hey, gaat het wel goed? Dit plantje heb ik, die heb ik vorige keer ook gezien. Dit boompje, nee. Maar jarenlang. En het leuke is, ik heb vaak over het volk Israël nagedacht. Dat zijn ook wel een beetje simpele gasten ook, hè? Vind je? Ja, die doen dingen wel die zo obvious zijn. Maar ik ben het volk Israël. Wij zijn het volk Israël. Wij doen exacte dingen, terwijl we ervoor gewaarschuwd worden, doen wij exacte dingen zoals het volk Israël. Wij komen aan, vanuit onze bekering, we nemen de Heer Jezus aan, we komen volle vaart aan en dan komen we bij een rotonde. En volgens mij kom je bij de rotonde aan. Ik geef altijd links aan als ik rechtdoor ga. En als ik de rotonde verlaat, geef ik rechts aan. Ik ga het u nog later toelichten, niet nu. Maar deze mannen en vrouwen gingen die rotonde nemen. En jarenlang bleven ze rondjes draaien. Dit is wat ik zie in de gemeente. Zovelen die geen seconde verder komen. En na een paar jaar denk je, als er een oproep wordt gedaan van wie heeft in zijn laatste jaren grote dingen meegemaakt? Wie heeft grote groei gezien? Dan denk ik van ja, dat zijn al die andere mensen om me heen. Maar ik niet. Dat is helemaal niet voor mij. Ik zit in een rotonde. Ik zit in de wildernis. Een aantal dingen die de rotonde typeren. Verkeerde gewoonten. Gewoon verkeerde gewoonten. Dingen waar je gewoon echt niet van afkomt. Dingen die elke keer weer terugkomen. Je hebt die keuze wel gemaakt, maar elke keer komt die gewoonte terug. En dan ben je weer terug bij af. Simpel. Dan sta je weer aan het einde van die weg en denk je, ik ga weer door. En je pakt weer de rotonde en je komt weer bij die verkeerde gewoonte. En je pakt weer de rotonde. Hoeveel herkennen dit? Rotonde. Echt. Misschien een terugkerende zonde. Die bokkenpoot is daar zo goed in. Elke keer zo te timen, dat als die zonde voorbij komt, dat je die rotonde weer neemt. En dat je weer terugkomt bij toewijding. En die zonde weer doet. En weer terugkomt bij toewijding. En langzamerhand zit je hier in de zaal en vergaat je de hoop. En denk je, al die andere broeders en zusters, die zo'n voortreffelijk geestelijk leven hebben, die zo de Heer dienen en getuigen, maar ik niet. Ik zit in een rotonde en wie gaat mij verlossen van deze rotonde? Verlangen naar verkeerde dingen. Hoe sterk kan dat zijn? Verlangen naar de dingen die je niet moet doen. Midden op de rotonde. Ik kan 1000 dingen noemen. Maar u weet wat ik bedoel. Analyseer voor uzelf. Wat is dat voor u? Wat is dat Seïrgebergte? iets wat ongelooflijk moeilijk te bestrijden is in jouw leven. Je hebt alle TNT al gepakt. Je hebt alle bestrijdingsmiddelen al gepakt. Het is al 100 keer voor je gebeden. Alles heb je al gedaan. Maar je zit op die rotonde en je bent op de rotonde bezig. En je draait rondjes en je komt geen steek verder. Heer, hoe zit het met mijn bediening? Heer, hoe zit het met mijn toekomst? Al die anderen hebben het wel, maar ik niet. Vandaag is de vraag aan u, aan jou. Wat is jouw CR-gebergte? Wat is jouw wildernis? Wat is dat? Wat is dat? Voor zoveel zoals hier zitten, is dat een totaal verschillend iets. Wat is jouw wildernis? Wat is jouw CR-gebergte? Heer, wat is dat voor mij? En u weet het zelf. Wat ging de Heere God doen met dat CR-gebergte? Wat zei hij daarover? Ezechiël 35 zegt: mensenkind, richt je blik naar dat CR-gebergte, naar dat gebergte waar je omheen gaat, en profeteer er tegen. Wauw, profeteer er tegen. Ja, maar ik ben geen profeet. Alle kunt gij profeteren, zegt de Heere God. Heeft u dat gelezen? Alle kunt gij profeteren. En je kan natuurlijk ongelooflijk gave, positieve dingen profeteren van Heer. De Heer zegt, jullie gezin zal gezegend zijn en jullie kinderen en allemaal gave dingen. Maar hier staat een totaal andere koek als het om profetie gaat. Wat zegt de Heer? Richt je blik naar het CR-gebergte, naar jouw zwakheid, naar hetgeen waar jij niet doorheen komt en profeteer er tegen. Dat is wat we gaan doen. Dat is wat we gaan doen. Ik geloof dat de Heere God wil dat we dat doen. Spreken tegen dat CR-gebergte, tegen die wildernis in jouw eigen leven. Wat gaat de Heere God doen met dat CR-gebergte? Ah, ik hou daarvan. Ezechiël is zo ongelooflijk cool. 35. Ik maak van het CR-gebergte een verlaten woestenij, waar niemand ooit meer doorheen zal trekken. Dat is wat er met jouw zwakheid gaat gebeuren. Dat is wat er met jouw wildernis gaat gebeuren. Het wordt een woestenij. Er gaat nooit meer iemand doorheen trekken. En verderop in Ezechiël. Dit zegt God de Heer. Ik zal je straffen, CR-gebergte. Ik zal mijn hand tegen je opheffen en de verlaten woestenij van je maken. Ik zal je straffen. Die categorie 2 is zo sneaky, is zo gemeen, dat velen van ons op die rotonde zijn verdaagd. Maar vandaag is de dag om tegen dat CR-gebergte te praten. Om daartegen te profiteren. En te geloven dat de Heere God daar een woestenij van gaat maken. Hoe gaan we dat doen? Dat is interessant. Dit is wat we gaan doen. Dit is gewoon wat we gaan doen. We gaan profiteren tegen die wildernis in uw leven. Maar wie gaat dat dan doen? Wie gaat dat doen? Al die broeders en zusters die hier in het worship team zitten. Alle broeders en zusters die hier dienen en een belangrijke taak hebben. Denkt u? Denkt u? Er is maar één die dat kan doen, die kan profiteren over uw wildernis. Dat ben je zelf. Dat ben je zelf. Wie kent die wildernis? Dat kent u zelf, dat ken jij zelf. En er is er één die daar iets over kan zeggen. En dat kan brengen voor de Heere God. En dat ben jij zelf. Maar dit is iets wat je zelf moet doen. Dit is iets, deze profetie komt niet van de voorganger. Deze profetie is iets wat je zelf moet doen. In uw eigen wildernis spreek. Spreek tot die wildernis. Spreek tot hetgeen wat je tegenhoudt. En zeg, apparaat, ding wat mij tegenhoudt. En benoem het gewoon bij wat het is. Ik spreek de woorden van God over jou. Ik spreek bevrijding uit. Ik spreek verlossing uit. Ik spreek genezing uit over dat ding wat mij tegenhoudt. Dat ik er totaal bevrijd van zal zijn. Heere God maken tot een woestenij. Dat er geen hond meer doorheen zal gaan. Dat het totaal verpletterd zal zijn in mijn leven. Ik geloof in die profetie. Dit is het Seïrgebergte. Dit is het woord voor u van vandaag. Het Seïrgebergte. In uw eigen leven. Zo variété aan mensen, wat is dit? Varianten. Zo'n veel varianten zijn er ook in het Seïrgebergte. Voor uzelf.